Goedemorgen gemeente en gasten. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan kandidaat E. Bogert uit Driebrugge. En vanavond ook kandidaat Bogert om 7 uur voor te gaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor kerk en Israël. En volgende week zondag 6 oktober hopen we voor te gaan 's morgens om 10 uur dominee C.A. van der Sluis uit Veenendaal hier in Schiavelin. En 's avonds om 7 uur dominee J.A. Mol uit Driesem in de Westerkerk. Volgende week zondag kunt u weer boodschappen meenemen voor de stichting Manna. En aan de uitgang worden uitnodigingen uitgedeeld voor het jeugdwerk 15+. Dit alles deel voor lente. Namens de kerkraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. En we zingen nu de voorzang, Psalm 150 en daarvan het derde vers.
Onze hulp en onze enige verwachting, die is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Kom, laten we zingen met elkaar Psalm 24, het eerste vers. Psalm 24, vers 1. Al de aarde en alles wat zich geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren, Psalm 24, het eerste vers. Gemeente, ook vanmorgen luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar Gods heilige wet. We zingen de naam met elkaar uit Psalm 23, het eerste en tweede vers. De God is heils, wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Het tweede vers, ik vrees niet, nee, schoon ik door duister dalen, in doodsgevaar bekommerd onmoest dwalen. Psalm 23, het eerste en tweede vers, waarin wij het vertrouwen in de Heer uitspreken of met elkaar bezingen. Laten we eerst luisteren naar Gods heilige wet. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn verboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilige dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis, u zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus die vatte deze woorden samen toen hij zei: u zult liefhebben de Heer uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Gemeente, open nog Gods heilig woord in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. 19e hoofdstuk, vers 1 tot met vers 10. Lucas 19, vers 1 tot met 10. Jongens en meisjes, dat gaat over Zacchaeus. Die kennen jullie vast wel. Lucas 19, we beginnen bij vers 1. En Jezus ingekomen zijnde, ging hij door Jericho. En zie, er was een man, met name geheten Zacchaeus. De Hebreeuwse naam is Zakkai, dat betekent reine. En deze was een overste van de tollenaars en hij was rijk. En hij zocht Jezus te zien wie hij was en kon niet vanwege de schade, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien. Want hij, Jezus, zou door die weg voorbij gaan. Als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem. En zei tot hem, Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden vandaag in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, murmureerden, zeggende, hij is tot een zondige man ingegaan, om te herbergen, om daar de nacht door te brengen. Zacchaeus stond en zei tot de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dan geef ik dat vierdubbel weder. En Jezus zei tot hem, heden is aan dit huis zaligheid geschied, aangezien ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Zover onze schriftlezing, laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Getrouwe Heere, u die groot bent, u die eeuwig bent, u die o zo ver uitstijgt boven dit aardse. Deze aarde als een klein bolletje in uw hand. Heren, wij roemen uw grootheid en belijden onze kleinheid. En we verheugen ons als gemeente in het feit dat u zich om deze aarde bekommert, geheel onverdiend, Heer. Maar omdat u het zegt in uw woord, omdat u bladzijde na bladzijde hebt laten beschrijven hoe u geeft om deze aarde, om de mensen die daarop wonen, hoe u belofte gaf, opdat er leven voor ons zou zijn, niet alleen tijdelijk, maar zelfs eeuwig leven. Heren, wat is er dan heerlijker om te mogen belijden dat u onze herder bent. Dat u ons als schapen begeert te weiden. O Heren, geeft u ons dan vanmorgen een hart dat we ons laten leiden. Dat we ons geduldig en gehoorzaam door u de weg laten wijzen. Dat wij u achterna gaan. Want Heere, u brengt aan wateren van rust. U brengt op plaatsen waar voedsel is. U brengt op plaatsen waar troost is. U leidt door de diepte van de dood. U leidt door de angsten van de hel heen zelfs. Heer, wat is dan heerlijk. Een schaap van u te zijn. U achterna te gaan. Heer, daarom bidden wij in het bijzonder voor hen die achtergebleven zijn. Die op eigen plaatsen hun voedsel menen te vinden. Die hun eigen weg hebben uitgestippeld. Die totaal de andere kant uitgaan dan de kant waar u, Heer Jezus, heen gaat. Heer, we bidden voor hen hier in ons midden. Maar ook voor hen die niet in ons midden zijn. Die afdwaalden. Die kwijtraakten. Die als ware verloren zijn. Die als ouders tussen onze vingers door zagen glippen tot groot verdriet. O Heer, zoekt u hen vanmorgen op. In ons midden, in Vriezenveen, in ons land, in deze wereld. Zoek ons op. Roep ons. Dat we aan het eind van deze dag het u mogen belijden. Dat ook in ons huis zaligheid geschieden. Heer, we bidden voor elkaar. Ook in alle gewone omstandigheden, in de omstandigheden van het leven. Zowel van verdriet als vreugde. Heer, wij bidden in het bijzonder voor mevrouw Holland. Die zo'n diepe weg gaat naar haar oudste zoon. Heer, gedenkt u haar. Gedenkt u hem. Ontfermt u zich over hen, Heer. Voor alle moeilijke ingrepen. Heer, wilt u van vurige muur rondom zijn. En wilt u meer en meer duidelijk maken dat het leven hier op aarde niet om het hier en nu gaat, maar om straks. Dat wie u volgt, Heer, de rijke belofte mag hebben. Dat we eeuwig zullen huppelen, Heer, letterlijk van zielenvreugd. Dat u, Heer Jezus, met uw kostbaar bloed betaalde. Heer, mag dat voor hen de wegwijzer zijn, steeds weer. Iedere dag, juist de moeilijke momenten. Heer, we bidden voor een ieder die lijdt, die het moeilijk heeft, lichamelijk, geestelijk, psychisch. Die zich soms geen raad weet, mogen we dan moed putten, Heer, uit het woord van vanmorgen. Uit uw omgang, Heer Jezus, vol van barmhartigheid met deze man, met Zacchaeus. Heer, mogen we moed en hoop putten. Voor vandaag, voor de komende week, voor heel ons leven. Heer, we danken u ook voor uw grote daden als er de afgelopen week dingen van blijdschap waren. Heer, dat kan van alles en nog wat zijn, dat er in de familie nieuw leven geboren mag worden. Of er in ons kennissenkring een huwelijk plaats mag vinden. Dat we jubilea mochten gedenken, Heer. Dat u in jaren van zorg en trouw ons, of hen die ons lief zijn, bij elkaar hield en voor hen zorgde, steeds met uw trouw hen omringde. Heer, wat is er ook veel goeds en veel heerlijks om u voor te danken, Heer. En dan denken we ook aan alle gewone dingen die we zo gewoon vinden. Het voedsel dat we mogen hebben in onze huizen, onze kleding. Heer, wat een zegening. Wat een goedheid, Heer. Onverdiend, toch gekregen. Elke dag weer. Heer, wij willen deze dienst in uw handen geven. Doet u wat goed is in uw oog. Heer, verblijft u ons. En verblijft u hen die in uw koninkrijk zijn. Over zondaren die zich mogen bekeren. Over kinderen van u. Die van de weg afraakten, die weer teruggingen. Heer, laat uw woord met kracht zijn. Vermengd met u, o Heilige Geest. Heer, niemand kan bepalen wat u doet. Dat wensen we ook niet. Wat onze bede is, Heer, is dat u uw woord en uw woord alleen zal zegenen. Wij bidden dit in de naam van de Heer Jezus, uw Zoon. Amen. Gemeente Lucas 19 staat op een bijzondere plaats in het schrift. Lucas 19, daar vinden we de Heer Jezus onderweg naar Jeruzalem, om daar voor de laatste keer te zijn. Om daar gegrepen te worden. Om daar veroordeeld te worden, om daar zijn bloed, zijn eigen bloed, te storten aan het kruis. En onderweg daarheen komt er Jezus door Jericho. En op de weg naar Jericho vindt er een bijzonder voorval plaats. Daar ontmoet hij namelijk een jonge man. Niet Zacchaeus, maar een andere. Een hele vrome jonge man. We lezen erover in Lucas 18. De jongen vraagt aan hem: wat moet ik doen opdat ik het eeuwige leven zal beërven? De Jezus krijgt een gesprek met deze jongen. En aan het eind van het gesprek gaat de jongen bedroefd weg. Omdat de Heer Jezus hem vraagt om zijn geld en goed op te geven voor het Koninkrijk der Hemelen. Niet dat de Heer Jezus dat per definitie aan iedereen op die wijze vraagt. Maar voor deze man was het een test van de Heer Jezus om te zien waar heeft hij zijn schat, waar heeft hij zijn hart opgezet. De jongen ging bedroefd weg en de Heer Jezus krijgt een gesprek met zijn discipelen en de omstanders. En daarin zegt hij: hoe bezwaarlijk, hoe moeilijk is het dat een rijke ingaat in het Koninkrijk van God. En dat is ook vanmorgen aan de orde. Hoe moeilijk is het om als rijk mens, om als in aardse opzichten gezegend mens in te gaan in het Koninkrijk van God. En de Heer Jezus zegt: er gaat nog makkelijker een kameel door het oog van een naald dat een rijke het Koninkrijk van God ingaat. De vraag die dan op de lippen van de mensen brandt is: wie kan dan nog behouden worden? Wie kan dan nog zalig worden? En het eenvoudige antwoord van de Heer Jezus is: wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. En wat nu zo opmerkelijk is in Lucas 19, is dat de Heer Jezus de allereerste rijke, en het geval van Zacchaeus mogen rustig zeggen, de eerste rijkaard. Echt ontzettend rijk was deze man. Ik zal het in de preek proberen uit te leggen waarom. Dat de Heer Jezus de eerste, de beste rijke roept en behaalt. En wat een bemoediging. Wat een ongelooflijk wonder. We leren eruit hoe Gods genade werkt, zelfs voor mensen. Juist voor mensen die het echt op alle mogelijke manieren verkwanseld hebben. Nou, hoe dat zit en hoe dat werkt, dat hoop ik vanmorgen met de hulp van de Heer voor u te mogen uitleggen. En voordat wij dat gaan doen, gaan we eerst met elkaar zingen uit Psalm 111. Daarvan het derde en vierde vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. En ook het vierde vers: hij heeft de kracht van zijn werk getoond aan het volk waar hij gunstrijk woont. Psalm 111, vers 3 en 4. En dan mag je ook uw gave geven in de reeds genoemde collecte. Thank you. Gemeente, het leven van een mens is best wel ingewikkeld. Althans, dat is een eigen ervaring. Gelukkig mag ik mijn kindertijd herinneren als een hele rustige tijd waarin ik eigenlijk zonder zorgen op kon groeien. Dat is een grote zegen als dat zo mocht zijn of zo mag zijn. Als je je kinderjaren op een hele rustige manier door mag brengen. Maar als je ouder wordt, jongelui, dat zullen jullie al vast wel ontdekt hebben. En zeker de ouders en de ouderen onder ons, dan wordt het leven ingewikkelder. Dan moet er verantwoordelijkheid gedragen worden, zeker als je kinderen krijgt. Die kun je niet zomaar even ergens neerzetten en je eraan onttrekken. Nee, elke dag draag je die verantwoordelijkheid. Werk kan heel veel genoegen geven. Kan ook heel veel zorg geven. Gezondheid is niet vanzelfsprekend. Het leven kan best heel ingewikkeld worden. Ook voor jullie jongelui. Dingen als verliefdheid, wat op niks uitloopt. Keuzes die je maakte qua opleiding, wat niks werd. Het zet je aan het denken, zulke dingen, of niet? In ieder geval heeft het mij als jongere, 16, 17, 18-jarige, aan het denken gezet. Zelfs zodanig, na het overlijden van mijn oma, dat ik dacht, waar moet het heen met mijn leven? Reinigt dat? Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wat is mijn schat? Het kan ook anders. Het kan ook zijn dat er allerlei dingen in je leven misgaan. En nog meer misgaan. En nog meer misgaan. Dat je op een gegeven moment besluit. Ach, wat doet het er allemaal nog toe? Wat doet het er allemaal nog toe? Soms kan dat heel ver gaan. Een heel laag afloop. Ik herinner mij bijvoorbeeld als jongere dat ik vaak logeerde in een dorpje in Zeeland. Er was een meisje en iedereen in het dorp, de jongens waarmee ik opdoek, die keken daarna en die zeiden van nou, dat is een beetje de hoe van het dorp zijn, maar iedereen gaat dan in de bed en enzovoort enzovoort. En ik herinner me als de dag van gisteren dat er een jongen was die beweerde dat hij 2 weken nogal veel plezier aan haar beleefd had. Toen ik het jaar erop kwam, bleek het meisje zelfmoord gepleegd te hebben. Is me altijd bijgebleven. Ik kan haar nu nog recht op mijn netvlies halen. Zo laag afgelopen. Op een gegeven moment tot de conclusie gekomen. Ik heb nu zoveel fout gedaan in mijn leven. Er is nu zoveel mis en kapot. Het leven doet er niet meer toe. Het doet er niet meer toe. We gaan naar ons schriftgedeelte. Een tollenaar. Dat was eigenlijk door de bank genomen zo iemand. Iemand die gaandeweg die Joods was. En die gaandeweg in zijn leven zoveel dingen had misdaan. In zijn relatie met zijn volksgenoten had stuk gemaakt. Dat hij eigenlijk maar tot 1 conclusie kwam. Het doet er niet meer toe wat ik doe. En als het er niet meer doet wat je doet. Dan kun je toch best maar het beste ervan nemen of niet? Dan kun je beter rijk gaan worden en plezier gaan hebben en proberen het beste van het leven te maken, dan dat je zelf de put in laat glijden. Nou, om dat te begrijpen moeten wij even wat inzoomen op wat was eigenlijk een tollenaar. Hoe werd je een tollenaar? Waarom werd je een tollenaar? Nou, een tollenaar, dat was iemand die in dienst stond van de Romeinen. En de Romeinen die hadden een systeem van belastingheffen. Niet zelf ontwikkeld, dat hadden ze geërfd van de Grieken. Alexander de Grote en de mensen die naar hem kwamen, die hadden dat uitgedokterd. Eigenlijk een systeem, een heel geraffineerd systeem, hoe je ervoor kon zorgen dat je een gebied veroverde en dat je eigenlijk vanaf dag 1 vanuit dat gebied inkomsten kon halen. Want dat was de reden waarom je gebied veroverde. Jongens en meisjes, die keizers en die koningen toen de tijd, die veroverden een stad, die veroverden een land, zodat ze extra belasting eruit konden halen. En van dat extra geld wat ze dan kregen, konden ze dan weer mooiere paleizen en grotere gebouwen en nog mooiere steden en nog mooiere tuinen, etc. En nog grotere legers, konden ze dat steeds meer en meer opbouwen. En hoe zag dat systeem eruit? Nou, dat zag er zo uit dat je als inboorling, als autochtoon, kon je inschrijven op een belastinggebied. Dus elk jaar, en er werd Nederland, ik noem maar iets, in 2000 kleine gebiedjes onderverdeeld, of in 500 kleine gebiedjes onderverdeeld. En die kleine gebiedjes, daar kon je op gaan bieden, die kon je als het ware pachten. En laten we zeggen, Vriezenveen was zo'n gebiedje. En iedereen in Vriezenveen die had dan kunnen zeggen van, nou, ik wil die belasting wil ik gaan innen voor het komende jaar. En die kwamen dan op een bepaalde dag kwamen ze bijeen bij de Romeinse overheid. En dan ging je bieden. De een die bood 1 miljoen. De volgende zei, ik doe het voor 2 miljoen. En de derde zei, uiteindelijk eindigde het bij 3,5 miljoen, ik noem maar iets. 3,5 miljoen. Nou, en diegene die dat geboden had, die het hoogste geboden had, die moest dan onmiddellijk de helft van zijn bod betalen. Dus je moest eigenlijk al best wel rijk zijn om dat te kunnen. Dus die betaalde de helft van 3 miljoen, 3,5 miljoen, 1,75 miljoen. En de andere helft moest hij in de loop van het jaar betalen. En nu komt het geraffineerde. Als die man die 3,5 miljoen bij elkaar geschraapt had, dan was elke euro die hij extra verdiende, die mocht hij in zijn eigen zak steken. Nou, op deze manier zorgden de Grieken en later de Romeinen ervoor dat ze aan het begin van het jaar de helft al hadden en aan het eind van het jaar de andere helft. En dat ze eigenlijk uit elk veroverde gebied een enorme hoeveelheid belasting ophalen. Het was zelfs zodanig dat Josephus beschrijft dat de opstand in 70 na Christus door de Joden voor het overgrote deel te wijten was, niet zozeer aan godsdienstige dingen, maar omdat de belastingdruk zo ondraaglijk groot was geworden. Nou, dit is het eerste systeem van belastinginnen. In Israël bestond dat ook, hoewel dat op een gegeven moment wat ingedampt werd. In Judea bijvoorbeeld, Jeruzalem, Jericho, werd dat door de Romeinse overheid zelf georganiseerd. Dus die in dezelfde belasting. Maar er was nog een ander systeem. En onder dat systeem viel Zacchaeus. En dat was het systeem dat niet alleen, zeg maar, gebieden, dat daar belasting geïnd kon worden, maar dat je ook bepaalde cruciale knooppunten had die bepacht konden worden. Een knooppunt, een brug bijvoorbeeld, of een weg waar heel veel mensen langskwamen, die werden verpacht en ook daar kon je op bieden. En iedereen die langskwam moest laten zien wat hij bij zich had. En van datgene wat hij bij zich had, daar mocht je dan een bepaald percentage aan belasting heffen. Nou, op zo'n post zat Zacchaeus. En ook dat leverde de Romeinen ontzettend veel op. Want als iemand bijvoorbeeld vanuit India daar allerlei dure specerijen had gekocht en dan helemaal naar Rome moest, dan kwam hij misschien wel 30 of 40 van zulke soort posten tegen. En iedere keer moest je weer 2% of 3% moest je betalen. Nou, mensen werden daar soms ontzettend moe van, dat begrijpt u wel. Het is eigenlijk een soort systeempje, dat is te vergelijken met bijvoorbeeld wat ik een paar jaar geleden las. Een belangrijk pompstation, tankstation bij Rotterdam. Dat werd voor de komende 5 jaar verpakt voor echt een immens bedrag. Ik geloof iets van 6 miljoen euro of zo. En voor 6 miljoen euro, dat betaalde dan zo'n oliemaatschappij om dat specifieke tankstation te mogen bemannen. En die moeten dan in de loop van het jaar, van die 5 jaar, moeten natuurlijk die 6 miljoen euro moeten ze weer terug zien te verdienen. En zo'n systeem. En nu komt het. In onze tekst staat dat Zacchaeus, die was een overste van tollenaars, dus die stond aan de top. En hij was rijk. Nou, de tolpost bij Jericho, dat was zo'n hoofdweg. 3 keer per jaar gingen de Israëlieten vanuit Galilea naar Jeruzalem. Die gingen niet door het tussenliggende gebied, dat was van de Samaritaan. Dus die gingen over de Jordaan. En dan achter de Jordaan langs gingen ze naar beneden. En vervolgens bij Jericho gingen ze er weer overheen. En daar kwamen ze Zacchaeus en zijn helpers tegen. Nou, u begrijpt dit systeem, dat roept de woede van mensen op natuurlijk. He, want dan kwam je als Israëliet, kwam je over de Jordaan, bij Jericho heen. En dan stond daar, niet een Romein, maar er stond daar een Jood belasting te heffen. Een volksgenoot notabene. En die volksgenoot, die bekeek je inboede wat je bij je had. En die zei van, nou, dat is dan 50 euro. Of dat is dan, dan 3000 euro. En dat moest je echt betalen. Nou, waarom werd iemand tollenaar dan? En dat kon maar één reden hebben. Dat deed je alleen maar op het moment dat je al zoveel mensen tegen je in het harnas gejaagd had. En er al zo'n potje in je leven van gemaakt had. Dat je dacht, wat maakt het nog uit? Ik ga rijk worden. Tollenaar zijn was echt iets, daar kon je echt ontzettend rijk aan worden. En er kwam nog iets bij. Een tollenaarschap was in allerlei regeltjes geboden. Dus tollenaars die mochten niet zomaar alles uit je zakken graaien. En die mochten een vastgestelde tarieven voor bepaalde dingen vragen. En dus als je een schaap bij je had, dan moest je bijvoorbeeld, ik noem iets, 3 euro betalen. Dus ze mochten er niet 5 euro van maken. Maar wat ze wel deden is, zeker als handelaar moest je een vrachtbrief bij je hebben. En die handelaars die probeerden natuurlijk slim te zijn. Dus als je bijvoorbeeld een stuk goud bij je had, ja, dat probeerde je, daar moest je veel belasting over betalen. Een kilo goud, moest je iedere keer moest je weer een hele hoop belasting over betalen. Dus wat probeerden die handelaars? Die probeerden dat weg te stoppen. Een dubbele voering van een tas of weet ik wat. En die probeerden daarmee langs die tolposten te komen. Maar jongens en meisjes, laten we eens even gewoon kijken bij Zacchaeus. En Zacchaeus die is daar met een paar makkers, is zijn tol aan het heffen. Dan komt er zo'n karavaan aan. En Zacchaeus die bekijkt de vrachtbrief en die denkt van, nou, deze man die ziet mij er te rijk uit. Ik ga eens even heel goed in zijn tassen zoeken. En op een gegeven moment voelt hij aan de binnenkant van de tas dat er nog iets in zit. Zonder dat je erbij kunt. En hij maakt die tas, hij snijdt de stof open en daar vindt hij een stuk goud. Ja, staat niet op de vrachtbrief. Dan had je als tolnaar het recht om te zeggen van, oké, dat gaat in mijn eigen zak. En je snapt wel, die handelaars woest waren ze dan. Woest. Het was een eigen domme schuld ergens, natuurlijk. Maar woest. Ze mochten dat innemen. Tolnaarschap. Het tweede wat ik over tolnaarschap wil zeggen is dit. In de schrift vind je heel vaak de tweeslag. Hoeren en tollenaars. Of in onze tekst vind je in vers 7. Dan zeggen de mensen, hij is tot een zondige man ingegaan. Dat was ook een tollenaarschap. In later Joodse boeken lees je dat tollenaars die worden in één adem genoemd met rovers en dieven. En dat is zo'n drieslag. Rovers, dieven en tollenaars. Dat is één soort, één slag volk. Als tollenaar werd je per definitie de synagoge uitgeworpen. Je was niet meer welkom. Als tollenaar werd je per definitie van je familie afgesneden. Je werd niet meer beschouwd als een kind. Je was dood. En begrijpt u, om tollenaar te worden moest er best wel heel wat gebeurd zijn. Moest je leven een behoorlijke puinhoop geworden zijn. En net zoals trouwens misschien in de Tweede Wereldoorlog mensen NSB'er werden. Omdat ze er toch al uit lagen. Omdat ze toch al uitgejouwd werden en wat maakt het dan nog uit? Tollenaars stonden onbekend dat zij het Grieks-Romeinse leven leefden. Het leven van de bezetter waar iedere Jood een afkeer van had. Zo immoreel. Maak zich misschien zorgen over deze tijd dat u zegt, hè, dat gaat allemaal steeds publieker op seksueel gebied, op weet ik wat voor gebied allemaal. Het gaat steeds publieker en het dringt steeds meer in onze maatschappij door. Ik kan u zeggen dat in onze tijd is het nog bij lange na niet zo erg als in de tijd van de Heer Jezus. Slaven en slavinnen kon je mee doen wat je wilde. Of het een jongetje of een meisje was, dat deed er niet toe. U begrijpt wat ik bedoel. Tolnaarshuizen, dat waren huizen waar feesten gevierd werden. Waar dames naartoe gingen. Ook al van die verloren, hè, weten jullie wel. Die er ook al uit lagen. Die ook al van hun families afgekapt waren. Waar iedereen zijn neus voor optrok. En die meiden die hadden zoiets van, ja, wat doet het nog toe? Bij die rijke tollenaars, daar was nog goed geld te verdienen. Mensen, het is zodanig dat als je bij Jericho kwam en je vroeg, je hield iemand op de markt aan en je zei van, joh, als jij nou eens even nadenkt, hè, over Jericho, Wie is hier nou gewoon de grootste zondaar? Gewoon iemand waarvan je zegt, van, dan kun je het gewoon aan zien. Het hele leven, open en bloot, gewoon op straat. Wat is nou gewoon iemand die gewoon echt de ergste zondaar heeft? Dat is ongetwijfeld aan Zacchaeus en zijn makkers gedacht. Moet je eens kijken wat die doen. Wat voor leven die erop nahouden. Ik leg dit heel bewust uit om u te laten zien en jou te laten zien hoe God naar ons kijkt, naar ons mensen kijkt. Hoe de Heer Jezus nu met de mens omgaat. En met deze Zacchaeus omgaat. Misschien kent u ook wel zo iemand hier in Vriezenveen. Dat als ik nu de vraag stel van, denk eens even na, wie is hier de grootste zondaar? Zeg van, nou ja, is niet zo moeilijk. Elk jaar weer een groot tuinfeest. Grote regelmaat herrie. Dat doet maar en dat doet maar en dat leeft maar. En ik hoop eigenlijk dat u zegt van, nou wacht even, wacht even. Over de grootste zonde hoef ik eigenlijk niet zo heel ver de straat in te denken. Dan stop ik bij mijn eigen huis. En bij mijn eigen kamer. Goed. De Heer Jezus, die komt Jericho binnen. Die heeft waarschijnlijk buiten Jericho te maken gehad met een aantal van die werknemers van Zacchaeus. En Zacchaeus die was inmiddels zo rijk en zo hoog geklommen dat hij overste was. En dat hij het daadwerkelijke heffen van de tol, dat deed hij niet meer zelf. Daar had hij allemaal zijn poppetjes voor. En die ronselde hij dan in Jericho. Ja, dat is een beetje hetzelfde systeem als hoe er tegenwoordig drugsdealertjes geronseld worden. Soms kinderen nog. Ja, die wat op straat zwerven, dan komen ze zo'n rijke gast tegen. Joh, wil je geld verdienen? Hier heb je vast een mooie loge. Hier heb je 1000 euro. Dus even dit zakje moet je even daarin brengen. Ja, zo kwam zo iemand aan zijn mensen. De Heer Jezus had ongetwijfeld met die mensen te maken gehad. En een grote menigte die stuwde en duwde om hem heen. Toen hij Jericho binnenging. En dat had een reden, want vlak buiten Jericho was er een blinde man geweest. Slot van hoofdstuk 18. Jongens en meisjes, jullie kennen het verhaal ook wel. Van de blinde Bartimaeus. En die daar zat en die zei, Jezus, zoon van David, ontferm je over mij. En de mensen zeiden van, joh, Bartimaeus, jij moet even heel gauw je mond dicht houden. Kijk nou eens, 1000 mensen om de Heer Jezus zijn. Denk je dat hij zich bekommert om jou? Dat hij zich druk gaat maken om jou? In plaats van dat ze geven stil wordt, ging hij alleen maar harder roepen. Zodat de Heer Jezus zei, breng hem bij. En hij maakte zijn blinde ogen gezond. En Bartimaeus huppelde en danste over de straat. En dat had alleen maar meer mensen aangetrokken. En toen de Heer Jezus hier gewoon binnen ging, toen stuwde en duwde die mensen allemaal onder Jezus heen. Stel je voor dat hij nog zo'n wonder doet. Hè? Even een vraag, hè, vooraf. Zo dadelijk zullen we Zacchaeus zien. Zacchaeus wil de Heer Jezus zien. Hè? Maar waarom zou u de Heer Jezus eigenlijk willen zien? Waarom zou jij de Heer Jezus willen zien? Gewoon even eerst heel letterlijk. Zou u de Heer Jezus willen zien? Zou u oog in oog met hem willen staan? Zien hoe hij was. Waarom zou je als mens dat willen? Waarom zou je dat toen gewild hebben? In de tijd van de Bijbel was het bijvoorbeeld, mensen hadden zoveel van hem gehoord. Zoveel mensen hadden het hem over hem. Dat hij bijzondere dingen deed. Dat hij mensen beter maakte. Dat hij van een paar broodjes 5000 mensen te eten gegeven had. Dat had bij heel veel mensen nieuwsgierigheid gewekt. Wat voor iemand zou het zijn? Mensen zeiden, het is een man van God. Ze zeiden, het is een profeet. Of anderen zeiden, het is de Messias zelf. Heel veel mensen wilden wel zien wat voor iemand hij was. Helaas krijgen we vanuit de evangelie ook vaak de indruk dat er maar weinig mensen waren die weer Jezus wilden zien om wie hij echt was. De Heer zegt op een gegeven moment, het volk volgt mij om de broden. Volk, volg mij om het wonder dat ik gedaan heb. En niet om wie ik ben. Net zoals in de gelijkenis van die verloren zoon. Hij had de grote zak geld van zijn vader gehad, jongens en meisjes. En dan ging hij de wereld in. Hij kreeg heel veel vrienden. Dus jullie weten wel wat voor vrienden dat waren. Hè? Waarom waren die vrienden? Omdat hij zoveel poen in zijn zak had. Omdat hij zoveel geld had. Omdat hij zulke leuke feestjes kon geven. Omdat hij zulke mooie cadeaus voor je kon kopen. Toen zijn geld op was, waren zijn vrienden ook weg. Zo ging het bij de Heer Jezus soms ook. En met eeuwig gesproken, als de wonderen even op waren, waren de mensen die gingen weer naar huis. Want er was niks bijzonders meer te beleven. Nou, om die menigte heen zien we een mannetje lopen. En als je goed kijkt, dan zie je dat de mensen echt zo om zich uit denken, wat moet die hier? Bah, zijn geest. Ze spuren voor hem op de grond. Dan heb je hem weer. Van de week nog 250 euro aan moeten betalen, omdat ik een vrachtje handel had gehaald. Die smeerlap. En zijn geest die probeert er hier tussendoor te gaan. Nee hoor, de mensen die maken zich breed en die zeggen, die komt er niet door. En Zacchaeus probeert bij een groep jongeren probeert tussendoor te gaan. En die zeggen, Zacchaeus, jongens, kom op. Hou je breed, niet te door met die man. Want we kunnen hem niet een pak slaag geven, maar tegenhouden, dat kost niks. Nou, Zacchaeus die drentelt zo wat om die menigte heen. En hij krijgt gewoon de Heer Jezus niet te zien. Zacchaeus, waarom wil je hem dan zo graag zien? Zacchaeus, had je daar een hele diepe reden voor? Nou, de Bijbel zegt in vers 3, hij zocht Jezus te zien en waarom, wie hij was. Het Grieks staat er heel eenvoudig, tis estin, dat betekent wie hij was. Nieuwsgierigheid dus. Pure nieuwsgierigheid. Zacchaeus had ook veel van hem gehoord en nou wou hij hem wel zien en nou komt hij langs. Maar hij krijgt niet de kans. En Zacchaeus die denkt eens na. En die ziet die menigte. Die gaat zo door die straat heen. Niet als ik nou vooruit ren. In de boom klim, jongens en meisjes. Dan kan ik hem zien. Dan kan ik van boven naar beneden kijken. En dan weet ik hoe hij eruit ziet. Of hij er bijzonder uitziet. Kan ik zien hoe hij doet met de mensen. Of hij vriendelijk is. Of streng. Of dat hij misschien zelfs een wonder gaat doen. Stel je toch eens voor dat hij een wonder onder die boom, dat hij onder je boom stond. En dat de Heer Jezus nog zo'n blinde uit de menigte naar zich toe roept. En dat hij voor zijn ogen die blinde beter maakt. Stel je nou eens voor, jongens en meisjes. Jongens en meisjes, laten wij eens met elkaar ook tussen die mensen gaan staan. Ook eens gaan kijken wat er gebeurt. De Heer Jezus, die komt dichter en dichter bij die boom. En ik kan jullie verzekeren. Mensen in een boom zie je echt niet zitten. Ik heb het in de vakantie nog geprobeerd. We deden een vossenjacht op het vakantiepark. En ik zat in de boom. En de ene groep en de andere die liep voorbij. En echt, jongens en meisjes, die zaten echt goed te kijken hoor. Ze keken overal om zich heen, maar niemand keek omhoog. Pas toen ik allerlei geluiden ging maken, et cetera, en andere vossen tips gingen geven, je moet ook een beetje omhoog kijken, toen begonnen ze te begrijpen. Die Zacchaeus, die zit daar in die boom en ja, daar komt hij. Hij ziet hem komen. Hij komt dichterbij. Notion, wat kan Zacchaeus wel goed zien, hè? Wat heeft hij een best plekje daar in de boom, jongens en meisjes. En dan staat hij onder de boom. En dan gaat hij natuurlijk verder, hè? De Heer Jezus loopt, die gaat dan verder, want hij is onderweg naar Jeruzalem. Die gaat dan verder en nog 1 minuut kan hij hem goed zien, daarna is hij hem kwijt. Maar nee, onder de boom stopt de Heer Jezus en hij kijkt zo omhoog en zegt Zacchaeus, kom snel naar beneden, haast u en kom af, kom snel naar beneden, want ik moet vandaag in jouw huis blijven. De Heer Jezus wil de nacht bij Zacchaeus doorbrengen. Het is alle reden om te denken dat als dit gebeurt, het al laat op de middag is. Zacchaeus, wat doet hij? Die komt in vers 6 vlug naar beneden. En hij ontvangt hem met blijdschap. Hij ontvangt hem met blijdschap. Ik vind dat mooi. Vanmorgen behandelen we Zacchaeus niet als het enige voorbeeld hoe een mens zalig kan worden, maar wel als een voorbeeld. Als één van de meerdere, van de vele voorbeelden hoe de Heer Jezus nu met een mens omging. Vanmorgen zien we dus iemand met echt een uiterst pikant leven. Hoe de Heer Jezus nu met deze man, met deze jongen omgaat. En Zacchaeus ontvangt hem met blijdschap. Dat kan, hè. Het kan zijn dat je in de kerk zit, dat je je nooit druk gemaakt hebt om dingen van het geloof of van dat jij bij de Heer Jezus zou worden, dat is echt ver van je bed. En dat je in de kerk zit en dat de Heer Jezus gewoon langskomt. En dat hij zegt, volg mij. En dat je thuis komt en dat je denkt, ik ben blij. Moet ik niet eigenlijk verdrietig zijn? Ik heb toch zoveel verkeerd gedaan? Maar het blijde gevoel dat de Heer Jezus naar je omkijkt, kun je ook niet wegdrukken. Ik heb wel eens mensen ontmoet die waren echt over verward. Die zeiden, dat kan toch niet? Kan toch niet dat de Heer Jezus in je leven komt en dat je dan niet je zonde voelt, maar dat je blijdschap voelt? Je moet toch wenen over je zonde? Je moet toch verdriet hebben over dat wat je misdaan hebt? Maar gemeente, reken maar dat Zacchaeus op een gegeven moment ook op zijn stoel gezeten heeft en gedacht heeft. Oh, oh, oh. Wat heb ik gedaan? Maar als de redder komt, dan is er toch in de eerste plaats ruimte voor blijdschap, of niet? Stel je voor, jongens en meisjes, jongelui, dat als je terug naar huis rijdt, je van de weg af raakt, de sloot een kukelt met je auto. En dan komt er iemand langs, die stopt. En je zit helemaal in paniek in die auto, want die auto gaat steeds dieper onder water. En nog even, je kan je gordel niet goed loskrijgen, nog even en dan verdrink je. En die persoon die rukt je portier open, die snijdt je gordel door en die sleept je op het laatste nippertje uit je auto. En dan sta je op de kant. Dan zak je niet in elkaar van een lettertje. Oh, wat heb ik toch dom gedaan dat ik gewoon niet oplette. Nee, dan het eerste wat je hebt is blijdschap. Je denkt, oei, 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 dat was op het nippertje. Heer, dank u wel dat ik gered, dat u precies deze man hier op de weg stuurde om mij te redden. Later als je thuis bent, als je in je bed ligt, denk je, hoe kon dit nou gebeuren? Hoe kon dit nou gebeuren? Oh ja, ik was een cd uit het autokastje aan het pakken om een nieuwe cd in een cd-speler te stoppen. Hoe dom heb ik kunnen zijn? Maar het eerste is blijdschap over je redding. En zo mag het ook vanmorgen zijn als je hier zit. En zo dadelijk ga ik nog veel dieper op in hoor, hoe de redding hier dan precies heeft plaatsgevonden. Maar vanmorgen mag je echt oprecht blij zijn. Als de Heer Jezus in jouw leven langskomt. En zegt, ik moet nu in jouw huis zijn. Zeker en juist. Als jij hier zit en je denkt van, echt mijn leven met de pet erna gegooid. Ik heb er één tuin van gemaakt. Eerst nog het volgende. Zacchaeus die ontvangt de Heer Jezus met blijdschap. En ook dat mogen we best eens even voor ons zien. Moet je eens kijken wat er gebeurt. Hè? De Heer Jezus die loopt daar. Zacchaeus naast hem. De discipelen erachteraan. Ik kan me zomaar voorstellen dat als de discipelen al die boze blikken van die mensen kijken naar Zacchaeus, dat ze zelf ook heel beschroomd zijn. Denk wel, wat gaat de meester nou weer doen? Wat zullen de mensen dan niet van ons denken? Nou, de mensen denken heel veel van hen. Want in vers 7 staat, er staat allen die het zagen. Ik vond het echt aangrijpend. Allen. Dat betekent dat in die hele menigte van duizenden mensen dus werkelijk geen eentje is die echt begrijpt wat de Heer Jezus doet. Zoals je vandaag de dag ook wel eens bang kunt zijn. Dat je afvraagt, begrijpen de mensen nog wel het werk van de Heer Jezus Christus? Hoeveel mensen lopen hier met denkbeelden rond dat Dat de Heer Jezus zich bekommert om de armen, de ellendigen, om degene die naar hem roept. En dat de Heer Jezus zich voor de rest zich afkeert van deze wereld. Dat de Heer Jezus alleen maar gruwt van hem die in zonde leeft. Wat een fout beeld. Hier de Heer Jezus die Zacchaeus in de boom ziet. En natuurlijk ziet hij een afschrikwekkend leven. In geestelijk opzicht. Maar hij ziet meer. Hij ziet een mensenkind. Hij ziet een schepsel. Hij ziet zelfs een verbondskind. Zo dadelijk ga ik er nog iets verder op in. En dat is hoe de Heer Jezus werkt. En de Heer Jezus gaat met zijn discipelen en ze gaan zo die brede rijlaan op. En zo het huis van Zacchaeus binnen. En de mensen die kijken elkaar aan en die zeggen, dit kan niet. Dit kan echt niet. Dit is geen profeet van God. Je kan op je kop gaan staan, maar dit is niet een man Gods. Want die doen dit niet. Als je in het huis van een tollenaar ingaat, even tussen haakjes, werd je onrein. Ze schrijven de Joodse rabbijnen later in de 2e eeuw. Dat hadden ze niet van zichzelf bedacht, maar dat hadden ze van weer al die rabbijnen voor hen overgenomen. Wie het huis van een tollenaar ingaat, die bevuilt zich met de zonde van de tollenaar en wordt zelf onrein. Het is een diepe gedachte, de Heer Jezus, die zich laat bevuilen, die zich laat verontreinigen. Met jullie en mijn zon. Wat een daad van barmhartigheid en genade. Dat hij eens niet bij de deur zegt, ho, dit is een onrein huis. Hier ga ik niet naar binnen. En dat de apostelen later schrijven dat hij zich, hoewel hij zonder zonde was, zich tot zonde liet maken. De Heer Jezus die bij Zacchaeus aan tafel schuift. En daardoor deel krijgt. Hij eet met iemand. Bij een andere tollenaar zeggen de mensen. Hij eet en drinkt met tollenaren en zondaren. Met iemand eten en drinken in die tijd. Dat is echt dat je gemeenschap kreeg in iemands leven. Dat je iemand als een vriend beschouwt. Dat je deelt in iemands leven. De Heer Jezus die deelt in het leven van zondaren. Hij is tot een zondige man ingegaan om daar de nacht door te brengen. En wat er in die nacht allemaal gebeurt, dat wordt ons niet beschreven. Ongetwijfeld heeft de Heer Jezus veel met Zacchaeus, met de anderen aanwezig gesproken. Zodanig dat de volgende morgen, ik denk dat er heel veel reden is om bij vers 8, als er staat en Zacchaeus stond, dat het niet zozeer dat Zacchaeus aan de tafel gaat staan of zoiets, maar dat de Heer Jezus bij het afscheid van de Heer Jezus bij de deur staat. Want hierna komt er een nieuwe dag. Dan gaat de Heer Jezus verder naar Jeruzalem. En dus tussen 7 en 8, daar is de nacht. Daar verblijft de Heer Jezus en slaapt de Heer Jezus met zijn discipelen bij zijn geest. En dan de volgende morgen, dan blijkt er iets gebeurd te zijn. Er blijkt er echt iets gebeurd te zijn. Zijn geest, die staat bij de deur en die zegt, Heer, de helft van mijn goederen geef ik in de armen. Als ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, zal ik het vierdubbel weergeven. Misschien hebt u gedacht vanmorgen dat je denkt van nou, u maakt wel een heel zwart beeld van Zacchaeus. Echt niet zonder reden, want hier door bedrog ontvreemd. In het Grieks staat daar sugofantasia, dat Zacchaeus zich met sugofantasia bezighield. En sugofantasia dat was een heel geniepig systeem waarbij je mensen kon aanbrengen, kon beschuldigen van iets. En als het waar bleek te zijn, dan kreeg zo iemand een boete. En daar kreeg je dan een gedeelte van uitgekeerd. Er waren zelfs mensen die leefden van sugofantasia. Dat waren echt als verraders beschouwd. Zelfs dat deed Zacchaeus. Hij kon geen huis in Jericho binnengaan. Van geen jood. Zo'n afkeer hadden de mensen van deze man. Maar nu deze morgen. Er blijkt er echt iets gebeurd te zijn. Als de Heer Jezus weggaat, moet je maar eens kijken wat er gebeurt. Doet een vrouwtje in het dorp, die doet de deur open. En ze schrikt zich wezenloos. Want ja, ze huurt dat huisje van Zacchaeus. Ze heeft al 3 maanden de huur niet betaald. Hij was al een keer langs geweest en gezegd, u moet betalen. U krijgt nog 14 dagen en dan dokken. En anders gooi ik je eruit. En daar staat hij. Ze kijkt naar zijn gezicht en denkt, dit is iets anders. Die ogen, het is anders dan anders. Zijn geest vraagt, mag ik even binnenkomen? En dan belijdt hij zijn fout. En dan zegt hij, hier hebt u een zak van geld. Hier kunt u makkelijk de komende 2 jaar uw huur van betalen. Ja, die vrouw blijft verbouwereerd achter. Dan zien we Zacchaeus naar een man toe gaan. Die man doet zijn deur open. Zijn eerste reactie is, ik zal mijn hond op hem afsturen. Maar voordat hij het kan doen, zegt Zacchaeus zijn voeten tussen de deur, zegt hij, ho, ik heb iets goeds te maken. Wat? Jij iets goeds te maken? Ja, ik heb je dit en dat ontnomen. Hier heb je het 4 keer terug. Exodus 24. Oh ja, Zacchaeus die kende de Bijbel wel. Het is iets overdrokkends vreemd dat je het 4 of 5 dubbel terug moest geven. Gemeente, wat een schok gaat er door Jericho heen. Met Zacchaeus is echt iets gebeurd. Echt iets gebeurd. Ik zie dat de tijd dringt. De Heer Jezus zegt als reactie erop, hij zegt, heden vandaag is aan dit huis zaligheid geschied. Zaligheid, soteria in het Grieks betekent redding, verlossing. Dit huis dat gebonden was aan de zonde, gebonden was aan de duivel. Gebonden was door het hele leven wat zijn geest erop naait. Het is gebroken. Het is losgemaakt. De Heer Jezus zei het, hij... Ik maak gevangenen los. Deze geest is losgemaakt van dat verknoeide leven waarin hij zich ingestort had. In de hemel in had losgelaten. De vrije teugel had gelaten. Op alle terreinen. Dit huis is zaligheid, is redding geschied. Dan kun je vanmorgen afvragen van Heer Jezus. Waarom deed u dat dan? En daar wil ik mee afsluiten. Waarom doet u dit dan? Waarom hebt u zich om Zacchaeus bekommerd? Waarom zou u zich vanmorgen ook om mij bekommeren? Het eerste is, ik heb het al genoemd, Zacchaeus was een rijk. En de Heer Jezus heeft gezegd dat wat onmogelijk is bij de mensen, mogelijk is bij God. En hier heeft de Heer Jezus bewezen. Echt daadkrachtig bewezen hoe de allerrijkste man van Jericho in 1 dag een kind van God kan worden. Onvoorstelbaar. En daar echt een veranderd leven bij. Dat niet meer is zoals het ervoor was. Het tweede wat hier genoemd is. Omdat ook deze een zoon van Abraham is. Waarom, Heer Jezus, waarom noemt u dat? Waarom noemt u dat? Een zoon van Abraham. Een nakomeling. Een van de nakomelingen van Abraham. Het volk waar God zijn verbond mee had opgericht. Nou... Ik moet daar dit mee uitleggen. En dat laat ook vanmorgen zien hoe ontzettend belangrijk iets als de heilige doop is. Het verbond van God, dat is echt de basis onder uw en jouw leven. Zonder verbond sterf je. Iedereen. Kerkelijk, onkerkelijk. Zonder verbond van God met de mensheid zijn wij ten dode opgeschreven. De Heere God die tegen Adam en Eva zei, als jullie van die boom eten, zul je sterven. En de Heer zegt, Abel, waar ben je? En het enige wat God met Adam kan doen, is hem te plaatsen doden. Om de zonde die hij gedaan heeft. Want zonde en God gaan niet samen. Zonde en God gaan niet samen. Wat God doet, is hij zegt, hij geeft een belofte. Hij stelt de dood van Adam uit. En hij geeft de belofte... van het nageslacht van de vrouw. De belofte van de komende redder. Maar wat echt heel veel mensen in deze wereld en zelfs in de kerken niet begrijpen, is dat wij ons leven daaraan te danken hebben. Het is hetzelfde als dit. Stelt u voor, en er zullen heel veel in ons midden zijn die hebben een hypotheek. En stelt u voor, je hebt 3 maanden uw hypotheek niet kunnen betalen. Op een gegeven moment komt er iemand van de bank, die komt bij u langs en die zegt van ja, wij hebben de systemen naar gekeken en u hebt al 3 maanden niet betaald. Dan kan die persoon 2 dingen doen. Hij kan zeggen, u betaalt nu alles van de afgelopen 3 maanden. Is er niks aan de hand. Praat er nergens over, hoop ik dat het de volgende maand goed gaat. Of eigenlijk kan hij 3 dingen doen. De tweede optie is dat hij zegt, als u niet kan betalen, dan trap ik u vandaag nog het huis uit. En volgens het Nederlands juridisch systeem kan dat niet op die manier, maar laat het even zo nemen. Dat je, op een gegeven moment kan je het Nederlands systeem wel, maar goed, dat is een hele procedure, daar ga ik het niet over hebben. Maar laten we even die optie houden, dan moet u het huis uit. Optie 3 is, ik geef u uitstel. Nou, uitstel heeft heel veel verwantschap met het verbond. Het bond van God betekent dat God zegt tegen ons mensen, moet je luisteren, de dood verdient, stel het uit. Ik maak een belofte, ik maak een verbond, en daarmee leg ik mijzelf op, niet alleen, en zover gaat Gods verbond, niet alleen dat ik je niet de straf op de zonde nu direct zal geven, maar zelfs dat ik je de mogelijkheid geef om er vanaf te komen. Zonder dat, mensen, hebben wij echt geen 1 ademteug meer. De Heer Jezus kijkt naar zijn geest. En dan ziet hij een kind van het verbond. Een kind waar zijn vader een uitstelsbelofte mee heeft gegeven. Plus de mogelijkheid van vergeving. Dat is wat God ziet. Dat is wat de Heer Jezus ziet. En wat de Heer Jezus doet, laat ik het zo zeggen. Hij zegt als het ware, Zacchaeus, zullen wij nu samen de belofte van mijn vader in gaan lossen? Zullen wij nu eens de belofte van de vergeving door het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt, zullen we daar eens onze handtekening onder zetten? Dat is ook wat er morgen gebeurt. Volgende wat ik erover wil zeggen is dit. Verbond is dus iets uitermate kostbaars. Uitermate kostbaars. Het verbond in de Bijbel werkt zo dat je dat van vader op kind over kunt geven. Dat als God tegen jou als vader zegt, ik heb een verbond met jou. Dat God niet individualistisch is, zoals wij dat zijn. Maar dat God verder denkt. Dat God zich bekommert om jouw kinderen. Werkelijk veronbekommerd. En op allerlei plaatsen in de schrift, in Oude en Nieuwe Testament zegt, het is voor u en uw zaad na u. En uw kinderen. Dat als er die apostelen later in allerlei plaatsen komen en daar mensen gedoopt worden, dat er van een stokbewaarder staat, hij en zijn hele huis. Daar zijn de kinderen volledig bij geïncludeerd. Dat is hoe Gods verbond werkt. Op het moment dat wij als ouders zeggen, ik vind dat echt een ernstig iets. Op het moment dat wij als ouders zeggen van nee, het verbond dat is iets dat gaat pas in werking bij het geloof. Zeker, op het moment dat je als heiden leeft. Als heiden in aanraking komt met het evangelie. Dan is de situatie wat anders. Hoewel ook dan, als je als ouder tot geloof gebracht mag worden, dan ben je geroepen om je net als God doet je over je kinderen te ontfermen. Op het moment dat je daarna later in bent, dan zeg je eigenlijk tegen God, moet u luisteren. U wilt dat verbond wel. Ik onthoud het bekend. Ik vind dit en ik vind dat. Dan heb je echt het verbond niet begrepen. Echt niet. Heb je niet begrepen wat er gebeurt ook als je dat niet doet. Kijk, God is groter dan mij. God is groter dan mijn ouders. Als ik als ouder zeg van dat verbond dat onderteken ik niet voor mijn kind. Ik wil dat niet zeggen dat God dat alsnog doet. Want God laat zich echt niet door ons overroelen. Ik zeg dat nog een keer. God laat zich echt niet door ons overroelen. Dan mag je als ouder, als je zorg maakt om je kinderen best wel ook wel eens aan denken. Dat onze daden niet Gods daden overroelen. Maar het is wel jammer als onze daden niet synchroon lopen, niet gelijk lopen. Met Gods daden. Een zoon van Abraham. Zacchaeus, echt een ongelovig mens, hardvochtig, verraderlijk, slinkse kerel. En de Heer Jezus staat bij zijn boom. Hij ziet de daad van zijn vader in de verkiezing van Israël. Zegt Zacchaeus, kom af. Laatst is vers 10. De Zoon des Mensen is gekomen te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Verloren. Het Grieks woord betekent kwijtgeraakt. Kwaad. Het is niet zo'n kinderen waarom die zeggen, nee, die ben ik kwijt. Niet meer thuis. Verloren. Zo zegt de Heer Jezus ook. Ook vanmorgen in ons midden. Ik heb hier vele mensen die ben ik kwijtgeraakt. Kijk er niet naar mij om. Als ze nu hier zitten of juist of nu hier niet zitten. Zeg niet meer bekommer om mij. Die zoek ik. Die zoek ik. In Matthäus staat de Heer is gekomen voor de verloren om te zoeken. Het verloren schaap van het huis van Israël. Vanuit handelingen mogen we weten dat het zoeken van God. Van Jeruzalem naar Samaria, naar Judea, naar het einde van deze wereld gegaan is. Dat de ogen van de Heer Jezus zo onze rijen doorgaan, Friese Veen doorgaan, zoekend naar de verloren. Dat is zijn werk. Het enige wat we dan mogen zeggen is nog, laat ze toch vinden. Wetend zelf dat al stop je in een boom, hij stopt wel. Hij ziet je, hij ziet je. Laat je vinden. Laat de belofte van de Vader op je inwerken. Dat Hij het Lam van God is. Hij wil zo met je mee naar huis. Hij wil zo delen in het zondige leven. Om dat over te nemen. Om het van je af te nemen. Om het weg te dragen. Laat je toch redden. Keer hem niet terug toe. Slaat de koning Agrippa. Zei Paulus, je beweegt maar bijna om christen te worden. Kennelijk kan een mens dat. Bijna bewogen. Agrippa draaide zich om. De Heer Jezus zei Agrippa, haastje kom af, ik moet bij jou thuis zijn. Agrippa zegt, fijn dat ik me vraagt. Interessant. Maar ik ga. Laat het je niet gebeuren. Hij kwam om jou te zoeken en te redden. Amen. We zingen uit Psalm 86, vers 8 en 9. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal wel in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart. Voeg het samen tot de vrees van uw naam. En ook het 9e vers. Doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woede mogen zien. Hoe tot hun spijt gij mijn troost en mij bevrijdt. 86, daarvan het. Oh, ik zie dat ik 8 en 9 heb. Sorry. 86, vers 8 en 9. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig. En vers 9. Thank you. Laten we eindigen met gebed en dankzegging. Heren, dat u geeft om deze wereld. Daarom hebt u uw Zoon gezonden. En omdat hij het verlorene zoekt om het te behouden. Daarom hebt u ook ons gevonden. Heren, wat een blijk van genade en barmhartigheid. Waar u ons vanmorgen in laat delen. Moet heden nieuw huis blijven. Heren, wilt u het schenken dat wij uw stem gehoord mogen hebben. Gehoor mogen geven aan uw woord. Uit de boom komen en nu uw huis ontvangen. Voor het eerst of opnieuw. Heren, want wat is het beter dan u in ons huis te hebben. Het Lam van God dat alle onreinheid en alle zonde en vuiligheid weer met zich meedraagt. Heren, ook na ontvangen genade, wat zijn we weer geneigd om ons leven te verknoeien. Om de zonde toe te laten. Om ons geweten te bevuilen. Om u te vertoornen. Heren, daarom is ons verlangen. Dat u bij ons komt. Dat u onze Immanuel bent, God met ons. Dat uw bloed aan onze deurposten gestreken wordt. Dat uw verbond bestendig blijft. Dat uw belofte waarheid blijft. Heer, wij bidden voor elkaar deze dag. Schenk ons een gezegende zondag, Heer. Dat uw zegen ons mag vervullen. Wij danken u voor wat u gaf. Voor uw wonderlijke daden, Heer Jezus. Want zonder dat, en zonder dat het op schrift gesteld werd, hadden we elkaar vanmorgen maar weinig te vertellen. Maar omdat uw woord zo ruim, zo hartelijk, uw daden, Heer Jezus, beschrijft. Daarom hebben we vanmorgen de vrijmoedigheid gehad. Om het ook elkaar aan te zeggen. Dat u zoekt en vindt. Dat u redt en behoudt. Heere, dank daarvoor. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang vindt u opnieuw in Psalm 23. We zingen nu het laatste vers. Gij zalt mijn hoofd. Gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Psalm 23, het derde vers. Gemeente, ga heen in vrede en met blijdschap, biddend om de zegen van de Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.